Revive.nl op God Radio. Het programma waarin je hoort over wat God doet in Nederland.
Ja, goedenavond lieve mensen. Ik zit hier in de studio samen met Sven Leeuwenstein en Matthäus van der Steen. Mijn naam is Dick van der Bos. We gaan het vandaag hebben over een heel bijzonder onderwerp en dat is Empower 21. Een enorm stadion-event. In het Olympisch Stadion gaat dat plaatsvinden. Kunnen volgens mij 25.000 man in het stadion, hè?
Iets minder. 22.500 mensen, maar dat zijn er nog steeds heel erg veel.
Dat zijn er echt enorm veel inderdaad. En daar is nog een hele campagne, wordt daarvoor ingezet om dat stadion te gaan vullen. Nou, we gaan het uitgebreid hebben over wat daar allemaal gaat plaatsvinden op dat event.
24 juni.
24 juni.
Ja, heel yes. Snel alweer.
Geweldig. Nou, we kijken daar enorm naar uit. Sven, ook leuk dat jij erbij bent.
Ja, tof. Eerste keer. Revive.
Yes, inderdaad. Ja, je hebt veel petten op, je doet veel en nu ook dit, zeg maar.
Ja.
Echt mooi. En je bent kerken aan het mobiliseren om ze ook actief te krijgen.
Ja, ik was uitgenodigd op een van de leidersmeetings van Empowered. Daar werd de visie van Amsterdam 2023 en Everyone 2023 uitgelegd. En dat raakte me wel. Op een gegeven moment zei Matthäus, kun je me niet helpen om kerken te mobiliseren? Ik ben druk.
Yeah.
Dat klikte.
Ja.
En ik dacht, ik ga daar gewoon mijn agenda voor schoonvegen. Dit is zo belangrijk.
Ja.
Dat gaan we gewoon doen.
Ja, precies. En ook in de RAI gaat er ook van alles plaatsvinden. Maar daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar we beginnen met een andere rubriek.
Rondje langs de velden. Het laatste nieuws over wat God doet in Nederland.
Yes, want op Revive.nl plaatsen we elke dag artikelen over wat God aan het doen is in Nederland. En dat is ontzettend veel. We hebben weer bijzondere verhalen online staan. En dat is onder andere een mooi verhaal is van Gendro en Matanja Schijf. Ze zijn aanbiddingsleiders al meer dan 20 jaar in Nederland. Op grote podia staan ze, op opwekking, vele andere grote events. En het bijzondere bij hun is dat zij dus ook in de kleine settings heel veel samenkomen. Gendro en Matanja zijn al dus een hele tijd getrouwd. En Gendro kreeg op een gegeven moment wat probleem in zijn leven. Hij vertelde er heel openhartig over dat hij dus ging worstelen met zijn adoptie. Dat dat echt een moeilijk punt was voor hem, dat hij zijn identiteit moest zoeken. En ze gingen dat dus hun leven best wel openen naar andere mensen. En in die kwetsbaarheid ontstonden de groepen van mensen die ook hun leven openden. En daar eigenlijk uit deze ellende, zou je kunnen zeggen, zijn woonkamerbijeenkomsten gesloten. Start. En dat is gewoon door de weeks. En er zitten inmiddels nu meer dan 40 man in de woonkamer bij hun. En mensen voelen zich heel erg thuis, maar ze worden ook heel erg gewezen op Jezus. Dus zeg maar, als je dus struggles hebt of problemen, kan je daar heel open over praten. Maar het wordt ook echt bij de voet van Jezus neergelegd. En ook met het idee dat Jezus met zijn aanwezigheid die mensen verder gaat helpen, zeg maar. En er gebeurt superveel. En mensen staan om 7:30 klokslag al voor de deur, omdat ze het zo gezellig vinden daar en ze lekker een kopje koffie willen drinken. En ik vind het bijzonder dat we ook nog eruit halen dat zij zeggen van ja, koffie drinken is voor heel veel mensen helemaal niet zo vanzelfsprekend, zeg maar. Heel veel mensen wonen alleen of ze hebben weinig te besteden of ze zijn er niet gewend vanuit huis. Maar als je gewoon samen in een woonkamersetting zit en je gaat praten van hart tot hart en gewoon koffie drinken, dat maakt een heleboel open en dat brengt echt mensen samen. En ze eindigen de avond altijd met een bitterbal. En ik wil nog één ding uithalen en dat is dat ze laatst een moslim vrouw ook daar hadden. En had een film van Jezus gekeken en die zei aan het einde van de avond, wie was die man die hier de hele tijd door de kamer loopt? Want ik zag dezelfde figuur als in de Jezusfilm. En dat was gewoon Jezus die zij zag dat hij tot mensen bediende. Ze was er zo door geraakt dat ze die avond het leven aan Jezus heeft gegeven. Ja, dus dat is echt super bijzonder. Een heel kort artikeltje, dat is Jelmer Visser, zo'n jonge jongen, die was afgelopen weekend in een liep die door de straat en toen werd hij bij een café naar binnen getrokken. En er was een vrouw en die wilde wat van hem, maar hij had echt zoiets van, wat is dit? Maar hij voelde toch ergens de rust van God erover. Hij ging daar naar binnen. En toen moest hij daar zogenaamd een liedje gaan zingen. En toen heeft hij daar gelijk een oproep tot bekering gedaan in die café. En daar hebben ze worship gezongen. Het is een filmpje en dat zie je ook in het artikel. Het ziet er echt heel grappig uit. Dus dat kun je altijd even kijken. En tot slot hebben we nog een mooi artikel geplaatst over wat er gebeurt in Drachten. Ik ben er zelf gisteren ook geweest weer. En er was een massa doop. De lange rijen weer voor de doop. Op een gegeven moment in de middag zeiden ze nog tegen elkaar van... geen idee of we nog gaan dopen. Want er zijn al zoveel mensen gedoopt. Maar er waren er toch gisteren weer een heel blik mensen. Echt tientallen die daar in de rij stonden. God is echt daar aan het werk in die tentcampagne. Dus dat is super bijzonder. Nou, we gaan het zo... uitgebreid met Matthäus en Sven verder hebben over Empower 21 en wat God gaat doen. Maar we beginnen eerst met een nummer en dat is Fire van C.C. Winans.
Just like
www.godradio.nl op God Radio. Mis niets van wat God doet in Nederland.
Yes, we zijn weer terug met Sven Leeuwenstein en Matthäus van der Steen om te spreken over Empower 21. Het grote event dat plaats gaat vinden in zowel de RAI als het Olympisch Stadion. Nou, dan heb je wel twee echte enorme hotspots te pakken. Was het een hele klus om dat voor elkaar te krijgen, Matthäus?
Het was een hele klus en jij bent eigenlijk vanaf het begin, Dick, hier ook bij betrokken. Jij bent... Ja, als een van de eerste Nederlanders heb jij jaren geleden dit helemaal zien ontstaan, dit idee. Ja. Het is ook leuk om daar eens ook even over te kletsen, hoe dat is allemaal ontstaan. Maar inderdaad, ja, RAI, Olympic Stadium, het zijn natuurlijk twee enorme grote evenementplaatsen die ook in het verleden historisch gebruikt zijn door evangelist Dr. Billy Graham, die natuurlijk nu bij de Heer is. Maar daar zijn hele bijzondere dingen gebeurd. Tot op de dag van vandaag horen we regelmatig Nederlandse leiders die zeggen... Jan-Paul, Herman Boon, wij zijn daar geweest en daar zijn we aangeraakt door God.
Wow.
En wij geloven echt dat dit een... Ik ga toch de woorden gebruiken. Ik weet dat Nederlanders daar toch niet zo van houden, van die grote woorden. Maar ik ga toch het Noord historisch noemen.
Geweldig, ja. Gaan we het zo uitgebreid verder over hebben, over hoe dat ontstaan is vanuit Colombia inderdaad. Ik weet het ook nog precies. Heel bijzonder. Ik was door jou meegenomen daar naartoe. Echt. Vanuit daar is het ook allemaal ontstaan en is daar nu een hele visie uitgerold. Nou, we gaan het daarover hebben straks. Maar eerst wil ik eens bij jou beginnen, Matthäus. Want jij bent natuurlijk echt in charge als het gaat om dit. Hè? Met een paar leiders pak je dit op vanuit Nederland. Bent zelf natuurlijk al een hele tijd op weg. In de zin van, je doet bediening al heel lang.
25 jaar.
Ja. Ja. En in die je bent ook echt een pionier, zo zou je het wel kunnen zeggen, geweest. Hè? In het opzetten van, nou ja, toch echt wel een nieuwe, frisse beweging van Gods geest in ons land. Zou je eens kunnen beginnen? Hoe startte dat eigenlijk bij jou?
Ik heb altijd een heel mooi voorbeeld in mijn leven gehad naast de Heer Jezus, die natuurlijk op heel veel manieren een pionier was. Het pionieren van genezing, wonderen, tekenen, het koninkrijk van God brengen. En dat ging natuurlijk ook altijd gepaard met gedoe en tegenstand. Het was eigenlijk na mijn bekering dat ik drie boekjes las. Het boekje van Benny Hinn, Good Morning Heilige Geest, Reinhard Bonke, Plunder Hell en Populate Heaven. En van onze eigen Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors, die eigenlijk al in het boekje leerde, er zijn geen gesloten deuren. Ga nou maar gewoon.
Wauw.
En niet wetende dat jaren later mijn zus ging trouwen met de zoon van Anne van der Bijl. En ook Anne voor een lange periode in mijn leven ook een mentor / geestelijke vader is geweest, waar ik gewoon heel veel van heb geleerd. En ook gezien heb in zijn leven dat eigenlijk het stoplicht altijd op groen staat. Daar waar wij vaak bidden voor bevestigingen, van wanneer mogen we nu eens gaan? Wanneer gaat dat stoplicht nou eens op groen? Daar zei oma Anne altijd van, ja, maar het stoplicht staat altijd al op groen.
Wow.
En zeker als het gaat om de grote opdracht en wil Jezus je echt ergens niet hebben, dan zal hij heus wel in staat zijn om het stoplicht op rood te laten krijgen. En dat heeft mijn leven veranderd. En er zijn geen onmogelijkheden. De deuren die staan altijd open. En zo ben ik ook altijd in Nederland te werk gegaan. Alles is mogelijk met God.
Wauw. Dus in die zin was je niet dat je heel erg in een dat je heel lang zit te wachten op allerlei dingen. Je moet inderdaad gewoon bam bam actie ondernemen, zeg maar. In het gaan spreekt God vanzelf wel.
Ja, Jezus heeft ons allemaal de grote opdracht al gegeven. Ga heen in de hele wereld en verkondig het evangelie aan een paar mensen, aan iedereen.
Ja.
Dit is voor ons allemaal. En de een doet dat op zijn woonplaats. Hopelijk doen we dat allemaal. Of op zijn werk. En de ander mag iets meer reizen. Maar we hebben allemaal van de Heer Jezus de grote opdracht gegeven, gekregen, ontvangen. En daar hoef ik niet voor te bidden dat hij dat nog eens een keer gaat bevestigen. Daar hoef ik ook niet voor naar een conferentie. Ik hoef ook absoluut geen profetisch woord daarvoor te hebben. Dat vind ik allemaal veel te vaag en het gedoe. Jezus heeft ons die grote opdracht al gegeven. En ik geloof dat dit ook de bestaansrecht is van een kerk. Johannes 3, vers 16.
Mm-hmm.
Dus ik geloof dat als een lokale kerk niet actief bezig is met het bereiken van de wereld, ja, dan moet je jezelf ontzettend goed afvragen, wat doen we hier met z'n allen? De kerk is ontstaan vanuit de uitstorting van de Heilige Geest en de grote opdracht van Jezus.
Wow.
Dus ik geloof dat elke kerk betrokken moet zijn bij de grote opdracht.
Ja. Ik heb wel eens via jouw zus begrepen dat jij ook zo enthousiast was over het evangelie, dat als zij vriendin over de vloer had, dat zij zoiets had van, oh, als Matthäus maar weer niet flink gaat evangeliseren vanmiddag. Kun je daar iets over vertellen?
Wauw, daar heb je heel veel informatie al gedaan gekregen. Ja, klopt. Ja, ik was wel heel enthousiast. Ja, klopt. Zeker als tiener wist ik altijd met kerst op de ramen allerlei bijbelteksten te maken. Jezus redt. En dat was soms beschamend voor mijn andere broers en zussen die natuurlijk ook in dat huis woonden. Maar goed, ik was op jonge leeftijd, kon ik gewoon dat geweldige nieuws gewoon niet voor mezelf houden. En dat heb ik op alle mogelijke manieren geprobeerd. In deze ook ingewikkelde tijd en toen eigenlijk ook te verkondigen.
Wauw, bijzonder, ja. En op den duur ben je ook samenkomsten gaan organiseren. Of in ieder geval openbare meetings, hè? Genezingsdiensten. En dat was echt zonder dat je daar heel veel ervaring in had, hè?
Ja,
je eerst bent gewoon echt gegaan. Dus echt wat jij zegt dus over het evangelie verspreiden, gewoon go. Dat ben je toen echt gaan toepassen, zeg maar.
Ja, het staat namelijk allemaal in de Bijbel. Weet je wel? We zullen de handen op zieken leggen. En zonder in de discussie hier te komen van waarom de ander wel geneest en de ander niet geneest. Jezus wil genezen. En ik geloof dat we daar allemaal autoriteit hebben gekregen om mensen te genezen, om over mensen te profiteren. Het probleem is dat heel veel mensen een geloof hebben wat in slaap is gevallen. Terwijl dat we juist zijn geroepen om een actief geloof te hebben.
Mm-hmm.
En dat leer je alleen maar door te vertrouwen op Jezus. He, dat zijn geen foefjes voor. Dat leer je misschien ook wel in boekjes. Maar uiteindelijk leer je het in de praktijk door te doen.
Mm-hmm.
Door te geloven en het te proberen. En dat gaat met vallen opstaan.
Yeah.
Maar iedereen heeft van Jezus die autoriteit gekregen. En heel veel luisteraars die zullen dit vast ook wel weten. Maar laat het nou gewoon met elkaar doen. En daarin mag je vallen. En dan weer heel vlug opstaan en doorgaan.
Wauw. Ja, precies. Je bent er uiteindelijk in gaan lopen en zie je dus ook als je eenmaal met die grote opdracht bezig gaat en je zet die eerste stappen, dan gaat God het ook groter maken. Hè? Dat God dan, kun je daar iets over vertellen?
Nou, ik denk eerst dat God altijd iets wil doen aan je binnenkant. Je kan een hele grote visie hebben om de mensen in de wereld over Jezus te vertellen, maar als je niet in staat bent om voor je eigen vrouw goed te zorgen of lief te zijn voor je buren, of bewogenheid te hebben voor de mensen die in je plaats wonen, ja, dan moet je je afvragen of je dan wel geroepen bent voor de naties. Het begint altijd van binnenuit. En ik was 14 jaar en ik heb gewoon van God een enorme bewogenheid gekregen voor gewoon de mensen om me heen. En daar begint het bij.
Mm-hmm.
En dit is iets wat we allemaal mogen en kunnen doen. We hebben allemaal de bewogenheid van Jezus mogen ontvangen. En we zijn allemaal geroepen om mensen die Jezus nog niet kennen van hem te mogen vertellen.
Ja, precies. En Sven, hoe zijn jullie paden bij elkaar gekomen? Want jij bent waarschijnlijk ook wel regelmatig naar de samenkomsten geweest die Matthäus hostte bijvoorbeeld. Kun je dat vertellen?
Ja, er zijn een aantal momenten geweest. Mensen zoals Matthäus, om maar zo te zeggen, kunnen best wel een impact op je hebben. En ik heb ook een aantal van dat soort mensen in mijn leven gehad, waaronder hij. Maar ik weet nog heel goed dat er was vroeger en nog steeds een grote jongerenbeweging, Soul Survivor. En daar gingen wij als jonge honden naartoe. En daar liepen allerlei Matthäusen en Daniel Hoogteilings rond. En die gasten waren helemaal on fire. En ik was nog niet zo heel lang christen. Ik studeerde al wel theologie, maar ik wist gewoon, ik moet ergens zijn waar die mensen die passie hebben, dat vuur. En op een gegeven moment was daar een samenkomst en er was een dienst, komen mensen naar voren. En toen was er een hele lange blonde jongen. En ik had hem al eens zien lopen. En ik wilde graag gebed van zulke lui. En ik dacht, dan krijg ik dat vuurtje ook of zo, hè.
Mm-hmm.
En hij kwam op me af en dat was dus Matthäus. En hij legde zijn hand op mijn hoofd en hij zegt, die jongen daar heeft een woord voor jou. En toen liep hij weer verder. Ja, dat had ik nog nooit van mijn leven gehoord. Dat ik dacht, dat hoe kan je dat weten? En dus eigenlijk werd ik op die manier best wel getriggerd in het bovennatuurlijke. Nou, ik heb heel veel van dat soort momenten meegemaakt. Maar dat was mijn eerste momentje met Matthäus, de evangelist, zeg maar, over de bediening.
Mm-hmm.
Hij was natuurlijk ook gewoon een groep jonge mensen. Dus het was allemaal heel informeel zoals dit. Vriendelijk en leuk en vol passie. Maar die leiders die gingen er echt voor. En dat heeft me altijd echt enorm getriggerd.
Mm-hmm.
Ander voorbeeld van een momentje was dat op een gegeven moment begon hij voor zichzelf. Dat vond ik ook best wel stoer. Ik kom ook uit de buurt waar dat zich allemaal afspeelde. En toen dacht ik, ik had een keer een preek gehoord van als je revival wil, moet je gaan dienen. Als je mee wil in iets van iemand, ga het gewoon dienen. Ga stoelen stapelen, En toen meldde ik me aan om koffie te gaan schenken bij een van de initiatieven van Matthäus. En dat was in een zaaltje in Harderwijk. En ik stond op een gegeven moment koffie te schenken. En zei hij, Sven, wat doe je hier? Wat zit je nou te doen? Ik zei, ik kom de revival dienen, want dat heb ik in een preek gehoord. Ik zei, ja, doe even normaal, dat doe je toch niet? Nee, dat doen we wel. Want we willen koninkrijksprincipes uitleven. Mm-hmm. Dus dat zijn een paar van dat soort momentjes die ik met hem heb gehad.
Wauw, bijzonder. Ja. Dus, dus in die zin...
En dan praten we al over 20 jaar geleden volgens mij. Hè?
Ja, ik heb al grijs haar.
Ja, ik gebruik een ander middeltje, maar ik heb nu geen grijs haar.
Ja, dan doe je toch iets goed. Ja,
is dat een onthulling, Matthäus?
Ik ben bang dat ik net een slip of the tongue heb gedaan. Maar goed, alle luisteraars.
Ja, weet je wat zoiets doet, is dat het je op een pad zet om je eigen bestemming uit te leven. Hè? Dus het is niet alleen... dat iemand impact op je heeft. Maar als het goed is, zet je dat ook op een route om zelf te gaan denken. Wat mag ik dan met Jezus samen doen? En dan help dit soort boodschappen, wat hij net ook allemaal vertelt. Daar moet je wat mee doen. Niet alleen naar luisteren, je moet het gewoon zelf ook gaan doen.
Ja, precies. Hey, tegelijkertijd was het wel een periode, Matthäus, dat wat jij bracht, waar jij dus ook over vertelt, dat niet door iedereen massaal in Nederland omarmd werd, zeg maar. Die boodschap van en die flow van de Heilige Geest, zeg maar. Hoe was dat voor jou?
Ja, dit leer je niet vanuit boekjes. Je stapt uit in geloof. Ik kan me herinneren de Ahoy 2005. Heaven on Earth. Vergeet het nooit meer. Hè, dat was een enorm geloofsavontuur. Met 8,000-9,000 mensen. Ik had nog nooit zoiets groots georganiseerd. En eigenlijk was het levensveranderend. Hè, voor ontzettend veel mensen. Maar de nodige weerstand heb ik... zeker ook daarvan ondervonden. En ik denk alles wat... dat is ook wereldwijd, maar ook heel specifiek in Nederland. Hè, alles wat mensen niet kennen, dat is toch spannend. En daar ligt al heel vlug een oordeel over. En zeker 25 jaar geleden, toen we hier in Nederland begonnen te pionieren... als het ging om de Fire Nights. Misschien sommige luisteraars, die herkennen dat nog. Waar we ook zijn eigenlijk, als ik hier zondag spreek in Nederland... vraag ik, wie is ons op een Fire Night geweest? Nou, daar gaan best wel een aantal handen omhoog. Van ja, daar zijn we ooit geweest. Ja. En dat was enorm pionieren. En daar had ik ook altijd sprekers die niet binnen de lijntjes kleurden. Hè, dus die ook in het bovennatuurlijke uitstapten. Ja, dat was in Nederland, ik durf niet te zeggen nieuw. Hè, want de Heilige Geest is natuurlijk al 2000 jaar, bijna 2000 jaar geleden uitgestort. Maar... ik heb wel de nodige weerstand gekregen rondom de manifestaties en de gaven van de Heilige Geest. Mm-hmm. Maar het was het wel waard.
Want dat was inderdaad ook wel echt iets kenmerkends, hè? Die manifestaties die je daar zag.
Ja. De kracht van God. Ja. Dat lezen we continu over Jezus, dat de genezende kracht van God was op en met Jezus. En dat zag je dus ook in de samenkomsten waar wij waren, die we hebben georganiseerd. We wilden maar één ding, dat was de gemanifesteerde aanwezigheid van God. En daarin worden mensen genezen, daarin worden mensen bevrijd. En daarin worden mensen vrijgezet om uiteindelijk in hun bestemming te wandelen. Dus voor mij is een manifestatie niet vallen op de grond... of dat er een veer uit de hemel valt, of dat er een goudwolk ergens verschijnt. De echte manifestatie van God, wat vrucht draagt, is een veranderd hart. Mm-hmm. En dat hebben we gelukkig gezien. Dat heeft vrucht gedragen, maar het heeft ook tot de nodige kritiek en weerstand geleid. Maar dat is evident aan als je uitstapt in geloof. Ja. Als je pioniert het koninkrijk van God, dan krijg je dat er automatisch bij. Mm-hmm. Jezus had het ook in zijn tijd, ik zeg ook tegen heel veel jonge mensen, begin met God... eindig met God, wandel de race, wees radicaal, maar hou er ook rekening mee dat je, wij noemen dat dan de haters of de mensen met een andere beleving van geloof, die krijg je er automatisch bij.
Ja, precies. Ja.
Een voorrecht.
Ja, dat zo kijk je er wel op terug?
Ik kan dat nu wel zo zeggen.
Ja.
Kijk, als je daarin zit, dan weet je natuurlijk, ik kan me herinneren, 25 jaar geleden alweer, dat het eerste filmpje werd geplakt en geknipt. Hè, daar zijn natuurlijk mensen heel erg goed in om te knippen
en
te plakken.
Teacher.
Ja, en ik was daar toen helemaal verslag van. Kijk, nu lach ik erom. Hè, maar dat was helemaal nieuw en je bent jong. Ik ben heel erg blij met geestelijke vaders in die tijd om me heen. Ik heb ook ontzettend veel gehad aan Jan-Sjoerd Pasterkamp, die natuurlijk nu vanuit de hemel meekijkt. En hopelijk meeluistert naar deze hele leuke podcast. maar ja... het was gewoon heel fijn om ook juist in die tijd vaders en moeders om je heen te hebben. Die al deze dingen al een keer hebben meegemaakt. En, en nu mag ik op mijn beurt weer voor anderen een bemoediging zijn die in Nederland fantastisch werk doen. Die fantastisch pionieren. Er zijn fantastische leiders in dit land die geloven dat Jezus 100% geneest. Die gewoon geen water bij de wijn als het gaat om de boodschap doen. Ja, ik vind het gewoon fantastisch. Dat hebben we in Nederland ook gewoon wel nodig. Als je gewoon kijkt ook naar natuurlijk de geestelijke staat van de kerk. Mm-hmm. Daar kun je ook heel lang over praten. Daar kunnen we 10 podcasts over maken. Als je alleen kijkt al, hè, we zitten nu in Amstelveen, zitten we deze podcast op te nemen.
Yeah.
Maar het feit is dat hier in deze stad er ongeveer 900.000 mensen wonen, waarvan 3,5%, dat is onlangs onderzocht, 3,5% actief is in de kerk.
Wow.
Hè, en dan praten we over een groep van 30.000 mensen. Mm-hmm. Op 900.000 mensen die actief zijn, lid zijn van de kerk. En daarvan, van die 3,5%, is 1,5% migrantenkerken.
Ja. Yeah.
Nou, dat moet ons met elkaar tot nadenken stellen. Van, hey jongens, we hebben de kracht van de Heilige Geest nodig.
Ja, zeker.
Zijn wonderen en zijn tekenen. En die boodschap, die moet eruit.
Mm-hmm.
Moet uit die kerk, uit die vier kerkmuren. Nou, en daar gaat natuurlijk straks Empowered over. Daarom gaan we naar Amsterdam. Naar onze fantastische hoofdstad. Daar gaat iets heel bijzonders gebeuren. Waar wij alle luisteraars heel graag bij willen betrekken.
Yes, zeker. Hey, want dat is een mooi bruggetje, Empowered. Want als het gaat over die openheid die je vroeger soms ook wel eens een beetje miste. Die kritiek is natuurlijk niet verdwenen in deze tijd. Maar tegelijkertijd, heb jij het idee dat de openheid voor het werk van wat God doet en de omarming daarvan in de breedte, merken jullie dat daar voor dit werk veel openheid is vanuit de brede kerk?
Ja, als ik daar mag reageren. Yeah. Ik heb natuurlijk mijn eigen adviesbureau. Ik trek veel op met leiders. Er is een andere generatie aan het roer. Ja, dat is sowieso bekend met deze generatie. Dat ze meer van de verbinding zijn. Soms wat minder zichtbaar. Maar eigenlijk veel meer willen investeren in het samen, in de relatie. En van daaruit ook kijken van, hey, waar zit de win-win?
Okay.
Daar wat vroeger echt ging om duidelijk kleur bekennen, zie je nu veel meer leiders die zeggen, ik ben het misschien niet altijd met je eens. Of ik herken me ook niet altijd in alles wat jij gelooft. Maar ik wil wel zoeken hoe ik met je kan samenwerken. Want ik begrijp dat we op een bepaalde manier aan elkaar gegeven zijn. En dat is absoluut wel veranderd, vind ik.
Dat is heel positief in die zin.
Absoluut.
Ja.
En een kans dus ook.
Is dat al lang zo, die verandering?
Nou, ik denk dat er ook ontzettend veel gebeden wordt in ons land. En ik denk dat we ook wat volwassener zijn geworden. Misschien wel gek genoeg ook door de Matthäussen in ons land. Die vraag dus hebben opgeroepen. Ja, hoe werkt dit nu? Samen verschillend zijn. Ja, daar zie ik wel een verandering in. En ik proef daar dus een bepaalde volwassenheid in. Ja. Een keuze om te kijken, oké, hoe kunnen we samenwerken? En dat is eigenlijk Empower 21. Niet zozeer wat ons scheidt, maar wat bindt ons wel samen? En hoe kunnen we gewoon kijken hoe we dat aan elkaar kunnen knopen? Zonder dat je allemaal altijd hetzelfde hoeft te doen. Of samenwerken om het samenwerken. Dit gaat samenwerken om een doel, namelijk die grote opdracht realiseren. Het is heel concreet.
Mm-hmm.
Dat is ook mooi, hè, dat Rick Warren meedoet en dat soort mensen. Want die zijn daarvan, hè? Purpose-driven church. Dat gaat om doelen stellen. Die hebben een bepaalde ontdekking gedaan vanuit Gods woord. Als je doelen stelt, brengt dat mensen samen. Niet samen om het samen, maar samen om het grote doel.
Mm-hmm.
En dan krijg je richting en visie.
Ja, precies. Kunnen jullie iets vertellen over de brede steun die dit event heeft? Want ik begreep dat er heel veel bedieningen en organisaties aan boord zijn.
Klopt.
En dat best bijzonder is.
Ja, ik wil bevestigen wat Sven zegt. De afgelopen 25 jaar was het niet altijd makkelijk als het gaat om samenwerken. Als het gaat om je logo's neerleggen en echt samen iets oppakken. Wat er afgelopen 4-5 jaar gebeurt, noem ik in Nederland redelijk historisch en uniek. Ik ga toch weer dat woord gebruiken. Helaas moet ik het woord historisch gebruiken, want het zou eigenlijk normaal moeten zijn. Maar je ziet echt dat kerkmuren wegvallen, dat mensen willen samenwerken. Dat we ook met z'n allen tijdens corona zijn achtergekomen hoe alleen het soms kan zijn, dat we eigenlijk elkaar ontzettend nodig hebben. Om iedereen te bereiken, is ook onze slogan, hebben we ook iedereen nodig.
Mm-hmm.
En wat we de afgelopen 2 jaar hebben meegemaakt rondom het evenement Empowered 21, wat nogmaals gaat plaatsvinden over een aantal weken hier in Amsterdam, heeft ook echt kerkleiders, denominatieleiders bij elkaar gebracht. En dat heeft zich geuit in een soort netwerk van een aantal honderden kerken, organisaties, die samen elkaar actief zijn gaan nadenken. Dat is nog echt nog in een heel pril fase. Hoe kunnen we nou iedereen in ons land bereiken? En wat kan ik voor jou leren?
Mm-hmm.
Wat zijn de verhalen? Hoe werkt het nou in onze cultuur? Hoe kunnen we Groningen bereiken en wat werkt daar? Wat gebeurt er in Amsterdam? Wat gebeurt er momenteel in Drachten? Nou, en al deze mensen zitten aan ronde tafels. Dat hebben we al een aantal keer gedaan. In Amsterdam, hè, of in Aalsmeer, moet ik zeggen, in de Leg. Waarin we met mensen met van alle verschillende achtergronden samen zijn gaan nadenken van wat houdt het nou in om iedereen te bereiken in ons land? En wat gebeurt er al?
Mm-hmm.
Nou, dat is gewoon fascinerend.
En die organisaties die dus samenwerken, dat zijn niet de typische organisaties die bij elkaar normaal gesproken de deur plat lopen.
Exact.
Ja, dus er is ook, het is, je zou het bijna ook een soort verzoening kunnen noemen, wie, wat in dit hele traject plaatsvindt.
Er is een nieuwsgierigheid. Er is een besef, en misschien wel een heel nuchter besef, dat we dit moeten doen.
Okay.
En ik denk dat er vooral een hoop leeft in al die harten naar die werkelijke verbinding.
Okay.
Maar het is, wat Matthijs heel mooi zegt, nog heel pril. Dus laten we dat ook koesteren en heel voorzichtig mee omgaan. We duwen ook niet echt alleen maar op samenwerking. We willen vooral mensen uitnodigen, introduceren. Dit gaat niet alleen om een evenement, maar het gaat om momentum. Waarna je met elkaar gaat kijken, oké, hoe kunnen we dit vervolg geven met al die grote organisaties?
Ja, en wat is de impact op ons land als zoveel mensen en leiders met elkaar in eenheid samenlopen?
Ja, ik wil daar ook heel graag wel iets over zeggen. Want de Matthäus 25 jaar geleden, die is in die zin ook meegegroeid met het belang van denken vanuit landsbelang. Hè? Dus daar waar ik vroeger ook wel behoorlijk afzetten tegen de bestaande kerk, tegen bestaande organisaties. Daar zie ik nu eigenlijk zeg maar de enorme impact van als je mensen meeneemt in een proces. Dat zie je natuurlijk in Nederland ergens nog steeds een versnippering. Er zijn nog steeds zelfstandige bedieningen die het lastig vinden om met elkaar samen te werken. Terwijl dat het zo bijzonder is als je dus met elkaar samenkomt rondom de grote opdracht. En dan zie je echt dat mensen willen.
Mm-hmm.
Hè? Dat mensen erover na gaan denken. Ik heb de afgelopen 2 jaar ben ik ontroerd geweest. Ik weet nog de eerste keer toen we daar met 250 leiders bij elkaar waren. Allemaal kleine tafeltjes. Nou, ik heb gewoon lopen huilen daar. Toen daar de eerste lied werd gezongen. Ik weet nog dat Wim Holderbach even naar me toe kwam en me even een dikke knuffel gaf van hey, dit kan dus in Nederland.
Wow.
Waarom? We kwamen bij elkaar rondom. Niet, we gaan gezellig bij elkaar zitten rondom eenheid. Daar geloof ik helemaal niks van. Netwerken die bij elkaar komen voor eenheid, die gaan vaak uit elkaar vanwege oneenheid. Ja. Maar dit gaat ergens over. Dit gaat over hoe kunnen we elkaar dit land bereiken? En daarvoor heb ik jou nodig. Want zonder jou gaan we niet het hele land bereiken. Dus we hebben iedereen nodig. Nou, en dat is gewoon fantastisch. En daar gaat echt heel veel kracht van uit. Waarom zeg ik dat? Nou, omdat een leider invloed heeft.
Mm-hmm.
God heeft leiders aangesteld. Daar kunnen we heel erg tegenaan trappen. Maar dat is ook gewoon bijbels.
Ja.
Als er honderden leiders in dit land zijn die zeggen van dit gaan wij op de kerkagenda zetten. Van de protestantse kerk, van de Vineyardbeweging, bij opwekking. Kom met z'n allen naar opwekking. Er gaat iets heel bijzonders gebeuren op maandagochtend, tweede Pinksterdag. Daar gaan we namelijk dit onderwerp bespreken met elkaar. Dus zal Dr. Billy Wilson ook spreken over het bereiken van iedereen. Wat heel bijzonder.
Wow.
Heel opwekking vind ik bijzonder, maar die maandagochtend heb ik heel veel zin in. Je ziet dat dit onderwerp overal momenteel speelt. Hoe kunnen we nou iedereen bereiken? Hoe kunnen we samenwerken? Ja, daar gaat ook ontzettend veel kracht vanuit als dit een boodschap gaat zijn die ook in kerk op zondagochtend door gaat klinken. Dat programma's worden aangepast rondom de grote opdracht.
Ja, bizar.
Dus
inderdaad.
Ik ben er heel enthousiast over.
Inderdaad. Wauw. Yes, we gaan er straks verder over spreken over wat er allemaal gaat gebeuren in het Olympische Stadion en in de Rai. Maar als eerst gaan we even luisteren naar het nummer Raised to Life.
Precious compassion that pours from the wounds that have won our salvation. Sin was strong, but the Savior is stronger. Come, let us worship. Thank you.
Yes, welkom terug allemaal. We zitten hier nog steeds met Sven Leeuwenstein en Matthijs van der Steen aan tafel. En we spreken over het grote event dat eraan komt, Empower 21. En Sven en Matthijs, hoi.
Hi. Hey.
Waar gaat, wat is precies het programma van al die dagen? Hoe gaat het eruit zien voor de mensen die geïnteresseerd zijn? En dat zal ongetwijfeld iedereen zijn.
Absoluut, ja, dat is het enige juiste antwoord. Iedereen, om iedereen te bereiken, hebben we iedereen nodig. Als eerste, Dick, dankjewel dat we hier iets over mogen vertellen. Want we exploderen van enthousiasme. En dat heeft gewoon te maken dat het gewoon heel bijzonder is dat we zo ongelooflijk veel mensen bij elkaar hebben die iets in de wereld betekenen op het gebied van de grote opdracht. Dus daar kom ik zo even op. Als eerste, het evenement is gratis. Dat is denk ik ook heel erg belangrijk. Wie betaalt het dan? Empower 21 heeft gezegd, wij vinden het zo belangrijk dat we deze dag gaan doen. We willen dit gratis voor de Nederlanders beschikbaar maken. Context van zaterdag 24 juni. Is dat we 's ochtends een grote outreach gaan doen in Amsterdam. Mensen ook actief gaan uitnodigen om in het avondprogramma aanwezig te zijn. Dus mensen krijgen gratis tickets. Je kan ook geweldig je vrienden en je familie meenemen die gewoon Jezus niet kennen. Of kerkelijk zijn, maar nog nooit echt hun leven aan de Heer hebben gegeven. Dat gaat allemaal gebeuren die avond. Garanties geven we niet, maar we weten wel dat het heel bijzonder gaat worden. We hebben echt een kanon
dus
aan.
Dus het event is vanaf 6 uur of zo? Wanneer begint dat?
Nee, het evenement begint om 1 uur 's middags
in het Olympisch Stadion.
En daar zullen we met een groot aantal leiders van Nederland zullen we, nou, het bekende Passion Kruis binnendragen. Dat is volgens mij al een kippenvel moment. En Yvonne en Rebecca met een koor, met een band, die zullen korte aanbidding leiden. En er zullen een aantal Nederlandse sprekers zijn. Ruben Vlag, Jan Pol, Martin Kornstra, Felix Govers en wat anderen. Die korte inspiratiemomenten zullen hebben om mensen echt te inspireren als het gaat over de grote opdracht. En dan eigenlijk worden we die dag meegenomen door de hele wereld, wat God doet in allerlei continenten. Dit wil je gewoon echt niet missen. We gaan bijvoorbeeld 3 kwartier gaan we z'n allen, als het ware, naar Zuid-Amerika. En daar hebben we de opwekkingspredikers bereid gevonden om te komen vanuit Zuid-Amerika. Daar gebeuren hele bijzondere dingen. Die gaan er ook iets over delen. En dan hebben we ook de Dynamis Band vanuit Brazilië, die ons ook zal leiden in de Zuid-Amerikaanse worship. Nou, dat wil je echt niet missen. Dat gaat los. Dat wordt heel bijzonder. En we gaan eigenlijk die hele dag door allerlei continenten heen. We horen getuigenissen over Afrika van een van de grootste kerken in Lagos. Die hebben een paar miljoen mensen. Zo. En die leider is daar om te bidden. Dus we gaan bidden voor de continenten. We horen getuigenissen. We zullen verschillende worship momenten hebben. En tegen 6 uur dan zullen we eindigen met Australië. De leider, senior pastor van Planet Shakers, die zal ons meenemen in wat God daar doet. Ons inspireren. Planet Shakers, de band, die zal uiteraard ook aanwezig zijn en die zal ons in aanbidding leiden. En dan vanaf daar eigenlijk druppelen de niet gelovigen binnen het stadion. We hopen op een paar duizend niet-gelovigen die binnen zullen komen. En dan zal Nathan Morris samen met een aantal evangelisten als Ben Fitzgerald, Daniel Colende, een krachtig ABC van het evangelie gaan verkondigen. Een oproep zal gedaan worden.
We geloven. Gelijk om 6 uur is dat al?
Nou, vanaf 6 uur.
Oké, okay, ja.
Ja, vanaf 6 uur. Ja. De exacte tijden, zeg maar, die gaan we ook niet geven. Dus vanaf 6 uur, dan druppelen de niet-bekeerden binnen. En dan is er een powerful teaching over wie Jezus is. Zal een oproep worden gedaan. En dan wordt ook gebeden voor de zieken. Zal er worden gebeden voor de uitstorting van de Heilige Geest. Ja, en dan een heel bijzonder moment. Einde van de avond. Dat is natuurlijk het officiële moment dat we gaan uitroepen. Een 10 jaar lang evangelisatie om in 2033 iedereen op deze aarde bereikt te hebben met het evangelie van Jezus. Dat zal op een hele bijzondere manier gebeuren. Dat ga ik je allemaal niet verklappen. Maar daar wil je gewoon bij zijn.
Wauw. Sven, dat is een bijzondere visie, hè?
Ja, ik ben natuurlijk nu al een aantal maanden bezig om mensen te mobiliseren. En soms is het is zoveel dat je soms denkt, ben je echt overweldigend. Het is een beetje de crème de la crème, zeg maar. En tegelijk is dan de vraag, waarom zou ik daar dan naartoe gaan? Hè? Waarom ga ik daar nou op? Het gaat uiteindelijk om ons. De gewone Jan, Sven met de pet, die geïnspireerd naar huis gaat en denkt, oké, ik ga mijn buurman of buurvrouw of de persoon die ik in de supermarkt tegenkom of mijn collega's over Jezus vertellen. Want het gaat om die ene die voor jou staat, die ene die Jezus nog niet kent. En ik moet zeggen, doordat ik hier zo bij betrokken ben ik zelf ook helemaal bevlogen geraakt over evangelisatie. Ja, als geestelijk adviseur ben je altijd bezig met kerkmodellen en leiderschap en allemaal super belangrijk. Maar het doel is nog steeds de grote opdracht.
Mm-hmm.
Dus ik daag mezelf nu ook constant weer uit. Hey, wie kan ik over Jezus vertellen? Laatst was ik in de Aldi. En de Heer sprak dan tot mij op een manier dat ik weet dat het daarover ging. En ik stapte gewoon uit op een manier. Ik zeg, hey, hoe is het met je? Kan ik iets met je delen? En dat was gewoon een heel mooi gesprek.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, ja, hier gaat het om. Als die 22.500 mensen straks dat stadion uitstappen en dat gaan doen, dan is dat het startpunt, zeg maar. Die stap zetten.
Wauw, dus dan worden al die Aldi's geplunderd over heel Nederland.
Ja, vroeger was het toiletpapier, maar laten we dan nu meteen maar zielen in de Aldi gaan plunderen, zeg maar. Nee, maar natuurlijk. En dat gaat zich verspreiden. En er gebeurt ook al heel veel in Nederland, hè. Het is niet zo dat er niet wordt geëvangeliseerd. Maar dit gaat over een soort momentum wat je met elkaar creëert. Het gaat om de komende 10 jaar.
En daarbij zijn er natuurlijk ook nog, naast die 15.000, 16.000 Nederlanders die we zeker verwachten, zijn er natuurlijk nog 7.500 leiders die 3 dagen daarvoor in een rij samen 3 dagen lang strategisch hebben nagedacht over het bereiken van iedereen. Dus je moet je voorstellen, als je het stadion binnenkomt, dan zitten daar al 7.500 mensen vanuit 150 landen. Ja. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
Is dat nou ook iets waarvan je zegt van er zijn nog inschrijvingen open bij de wat er in de rij gebeurt? Of is dat iets wat, I don't know, dat is niet zo publiek als bijvoorbeeld het Olympisch Stadion?
Olympisch Stadion is voor iedereen. Maar daar zeg ik ook, wees er alsjeblieft snel bij. Want de kaarten, elke dag zien we natuurlijk oplopen. Dat is mm-hmm. www.everyone2023.com. Dat is een hele mondvol. Dus www.everyone2023.com. Gratis. Geef je wel op. Dat moet ook. Rai is inderdaad voor mensen met een hart voor de grote opdracht en leiders, organisaties die daar al iets in doen.
Ja.
Daar zijn zeker nog kaartjes ook voor beschikbaar. We zitten nou op ruim 5.500 leiders die zich al reeds hebben aangemeld, waarvan ruim 600 uit Nederland komen. Dat vinden wij gewoon heel bijzonder.
Mm-hmm.
7.500 is wel echt bij ons de max. Dan zit in ieder geval de rij vol. Mensen zeggen, ja, maar de rij is toch veel groter? Klopt, maar we hebben 22 seminarruimtes nodig om ook in de middag strategisch met elkaar de roundtables te gaan doen. Maar we hebben dus ook 22 seminarruimtes.
Ja, precies. Hey, nu gaat er natuurlijk gesproken worden over de grote opdracht, zowel in de RAI als in het Olympisch Stadion. Als je natuurlijk de echte ras-evangelisten hebt die dit al jaren doen, die hebben zoiets van, ja, waar moeten we nog over praten? Er gebeurt genoeg in Nederland. Er zijn zoveel bedieningen die al aan het evangeliseren zijn. Je kunt je gewoon aanschuiven bij dat. Waarom is dit nog nodig om mensen over de streep te trekken, zeg maar? Wat zou jij erover zeggen?
Nou, er zijn miljoenen mensen in Nederland die nog nooit van Jezus hebben gehoord. Ik geloof veel meer in de samenwerking om met elkaar als evangelisten ook juist samen te werken. Hè. Ondanks hebben we ook weer een poging gedaan om met iemand in contact te komen. Nou, die had er geen tijd voor. Is jammer. Waarom? We missen ons doel daardoor. Hè. Wij hebben natuurlijk, we zijn nu hebben we de GEA opgericht, jaren geleden. De Global Evangelic Alliance. Evangelist Alliance. Het zijn allemaal wereldwijde evangelisten die zeggen van, ja, datgene wat wij doen, dat blijven we doen. Hartstikke belangrijk. Maar we willen ook momenten creëren waarop we bij elkaar gaan komen. Waarop we gaan samenwerken. Volgend jaar gaan we voor het eerst met al die evangelisten. Nathan Morris, Ben Fitzgerald, Daniel Colendau. De hele rits, te lang om op te noemen. Het zijn 40 mm-hmm. evangelisten. Hebben we gezegd, we gaan samen. Dit is heel uniek. Dit hebben we nog nooit gedaan. We gaan samen met elkaar gaan we naar een land in Zuid-Amerika. En we gaan naar een land in Europa. En gaan we al onze gave talenten gaan we inzetten met al onze organisaties om zo'n land te gaan bereiken.
Wow.
En we gaan samenwerken. Mm-hmm. Dat betekent dat een Daniel Klenner misschien op een avond niet spreekt, of een Nathan Morris niet, die kan die 40 evangelisten daar laten spreken. We gaan wel door al die steden allerlei verschillende soorten campagnes doen, maar we gaan samenwerken. Nou, ik denk dat dat gewoon ontzettend belangrijk is.
Wow.
No one can, in Engels, no one can run the race alone.
Mm-hmm.
We moeten samenwerken, of elkaar nou mag of niet. We gaan met elkaar een belangrijk doel dienen.
Mm-hmm.
En daar ben ik van overtuigd dat het niet zonde van je tijd is. Maar samenwerken is gewoon ontzettend belangrijk.
Ja, maar je zou het natuurlijk ook zo kunnen formuleren van, is het niet ja, om het zo te zeggen, bijna armoedig dat je zo'n event nodig hebt om überhaupt in de benen te komen als kerk of als leider. Of dit is toch de ABC ook van het evangelie, het eruit gaan. Hoe zien jullie dat?
Ik denk dat het duidelijk is dat waarom we dit moeten doen een goed idee is. Maar het hoe en wie, dat is een gesprek. En dat is wat dat momentum met elkaar aan ronde tafel spreken over wat gaan we doen, hoe doe jij dingen. Dat is zo ontzettend belangrijk. Er zit zoveel waarde in het lichaam van Christus. Mm-hmm. En zo'n evenement zorgt dat je dat gesprek dus met elkaar kunt hebben. En ik heb wel een verhaaltje over. Heel lang geleden was ik op een evenement in Zweden. Waar ik pas, dat was evangelisatie op middelbare scholen. En dat was in een groot stadion. En daar ontmoette ik ene Magnus. En Magnus en ik raakten met elkaar in gesprek. En hij bleek een kerk te leiden in Reykjavik in IJsland. En dankzij dat contact op dat evenement zijn wij vrienden geworden. Ben ik daar naartoe gegaan met teams. En hebben wij op straat mensen genezen in Jezus naam. Als die conferentie er niet was geweest, had ik echt Magnus waarschijnlijk niet ontmoet. Hadden we niet harten gedeeld. En was ik er waarschijnlijk niet naartoe gegaan.
Mm-hmm.
Dat is een voorbeeld. En dan moet je voorstellen dat daar dus 7.500 mensen al die interactie met elkaar gaan zoeken. Laat staan ideeën, bidden, kracht van God. Er gaat zoveel momentum ontstaan, katalyserend,
wow,
door zo'n evenement. Dat is, ja, de kracht ervan.
Ah, dat is bijzonder, ja. Ja. Want dat hoor ik natuurlijk ook veel, hè, vanuit een Rubenvlag of vanuit jullie. Dat inderdaad, dit is een groot event, maar de periode daarna zal dat ook een heleboel impact hebben. Hè? Kunnen jullie daar iets over vertellen? Van wat verwacht je, zeg maar, of wat zijn de lange termijn dingen die ook hieruit voort gaan komen?
Op het moment dat we in Nederland zijn begonnen met Empowered 21... en nogmaals, Dick, jij was daar deel van, hè, toen we in Colombia waren. 4-5 jaar geleden, help me even met,
zoiets, ja,
met getallen.
Ja.
Toen daar al met Empowered werd gesproken over waar gaan we het grote evenement,
ja,
doen. Nou, toen werd toen al gesproken over Amsterdam. Toen heb ik wel gelijk al gedacht van oké, dat evenement is fantastisch. Daar ben ik ook echt enthousiast over. Alleen ik word nog enthousiaster over hoe kunnen we dan handen en voeten gaan geven als het evenement voorbij is. Dus je, mm-hmm, hebt voorbereiding, je hebt het evenement. Maar wat gaan we daarna doen? Nou, dat gesprek zijn we aangegaan 2 jaar geleden al met een aantal nationale leiders. En daaruit voort is een soort netwerk ontstaan van evangelisten, voorgangers, kerkplanters. Die samen gaan nadenken en zijn, dat proces is al begonnen. Hoe gaan we die grote opdracht ook na juist Empowered 21 in juni handen en voeten geven? Nou, en daar gaan we nog meer over horen. Dus in september, oktober zal een grote bijeenkomst zijn met honderden leiders. Om ook strategisch met elkaar dat ook in de praktijk te gaan brengen. Nou, hoe dat eruit gaat zien, dat is nog allemaal in ontwikkeling.
Mm-hmm.
Maar er wordt over nagedacht. Dus het is niet zo als het evenement voorbij is, ja, dat we dan helemaal niks meer horen. Het fantastische bijvoorbeeld is dat Alpha Nederland, die gaat bijvoorbeeld de hele follow-up doen. Na Empowered. We hebben Crowns Ministry, die gaat in allerlei kerken discipleschapscursussen, evangelisatiecursussen geven. Van ja, hoe bereik je nou mensen in je straat? Dus er zal, AKP is daarmee bezig. Dus er zal heel veel aandacht gegeven worden, ook nog na Empowered, aan dit hele belangrijke onderwerp.
Ja. Hoe zie jij dat, Sven? Rondom dit onderwerp, rondom de opvolging daarvan?
Nou, kijk, alleen ga je snel, maar samen kom je ver. Dat weten wij uit leiderschapsontwikkeling. En daar gaat dit over. Kijk, Hollanders zijn nuchter genoeg om te begrijpen dat een afsteken van een vuurpijl goed is en mooi. En dat geeft inspiratie. Maar daarna moet je het ook gaan concretiseren. En dit zijn de strategen die bij elkaar gaan komen. Dit zijn mensen die organisaties, zendingsbewegingen leiden. En die begrijpen heel goed dat je moet gaan praten. Dat je dingen concreet moet gaan maken.
Mm-hmm.
En ik denk dat het voor sommige evangelisten in ons land ook wel gezond is om te ontdekken dat er heel veel verschillende soorten mensen in het lichaam van Christus gegeven zijn om samen te werken. Dus dat gesprek, dat vindt al plaats. Maar dat moet ook gewoon concreter gaan worden. Je kunt nadenken over iets als city movements, waarin lokale netwerken, regionale netwerken elkaar opzoeken. Oké, hoe gaan we die wijk? Wat gebeurt daar? Hey, die kerk is daar goed in. Die heeft hier passie voor. En daar heb je ander soort leiders voor nodig die daar liefde en aandacht en geduld voor hebben om daar de samenwerking te creëren rondom die grote opdracht. Of om soms ook te kunnen herkennen van, hey, het is mooi wat jij doet bij Stichting Procent. En het is mooi wat jij doet, noem maar wat. Maar dit matcht wat minder. Maar je bent wel op jouw manier bezig om Gods Koninkrijk te proberen zichtbaar te maken.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat heel gezond is. Kijk, Nederland is niet een groot land. Hè? Het is een klein land. We wonen hier met veel mensen, maar het is klein. Dus het betekent dat wij denk ik met elkaar iets gaan leren wat we ook aan andere landen kunnen gaan zien, laten zien. Als wij er met elkaar voor kiezen om de leiding van de Heilige Geest te gaan volgen, zijn wij een soort greenhouse voor andere landen om te kijken van, hey, als je met elkaar kiest, nou, als het in Nederland kan, eenheid, dan kan het in andere landen zeker. Dan kunnen wij daar ook lessen over delen. En ik verwacht dat Nederland is voor ons meer een soort proeftuin, als ik heel eerlijk ben. Maar het gaat om de wereld, het gaat om Europa, het gaat om de wereld. En dat zijn we volgens mij met elkaar aan het leren. En dat gaat heel veel tijd kosten.
Echt cool.
Maar wel een goed idee.
En het mooie is, ik wil er toch even iets op aanvullen, is ik heb het voorrecht om veel te reizen. En er wordt nu al gesproken over Amsterdam. Ik was onlangs in Zuid-Korea, een kerk van Dongke Cho, die hele grote gebedskerk. Ja, daar werd gesproken over Amsterdam, over Nederland, over de samenwerking die daarop plaatsvindt. We waren in Zuid-Amerika, daar wordt over gesproken. We waren onlangs in Dubai, daar wordt over Nederland gesproken. Dus er is al iets gaande waar de Nederlanders zich niet van bewust zijn. Mm-hmm. Maar we mogen al met elkaar een voorbeeld zijn als het gaat om samenwerking rondom de grote opdracht. En ja, daar ben ik heel enthousiast over. Omdat wij helaas ook in Nederland heel vaak de first zijn geweest van dingen die recht ingaan tegen het woord van God. Daar zijn sommige Nederlanders trots op. Maar Nederland staat er wel bekend om. Ik ga dat rijtje al niet opnoemen. Maar in Nederland zijn wij dat hele kleine landje, dat pionierslandje, is ook heel vaak het land van de eerste keer. De eerste, nou goed, ik ga dat rijtje nog eens niet opnoemen, maar we zijn heel veel onderwerpen hebben wij in Nederland als first geaccepteerd. Nou, laten wij nou in Nederland, misschien is dat een hele grote ambitie, de first one zijn in de wereld die rondom de grote opdracht samen willen werken met als doel iedere Nederlander bereiken met het evangelie van Jezus door die geweldige kracht van de Heilige Geest.
Wauw, geweldig. Ja, en je had het net ook over een strategie, hè, die ook regionaal is. Bijvoorbeeld, dus zei je bijvoorbeeld van hoe gaan we Groningen bereiken of hoe doen we het met deze provincie. Gaat het ook echt op die manier zijn dat er een strategie gaat zijn voor verschillende regio's door heel Nederland bijvoorbeeld heen?
Het gebeurt nu al. We zijn onlangs in Den Haag bijvoorbeeld geweest. We hebben vorig jaar een leiderschapsmeeting gedaan met mensen uit Den Haag. Daar was nog niet echt een heel actief netwerk. Daar is nu een actief netwerk ontstaan. En we hebben voor het eerst eigenlijk een beetje al voor de karen vanuit. Hebben we al een soort, we konden niet wachten. Dus we hebben eigenlijk een gebedsavond gehad over Den Haag, in Den Haag, met leiders vanuit Den Haag, met aanbidding van verschillende soorten kerken. Het was geweldig wat daar gebeurde. Daar is iets ontstaan waarvan leiders zeggen, dit willen wij. Vanavond zijn we in Haarlem, waar verschillende kerken samenwerken rondom de grote opdracht. En vanavond gaan we ook daar een aanbiddingsavond organiseren, waarin we bidden voor de stad en gaan praten over hoe kunnen we Haarlem bereiken. In Rotterdam gebeurt het ook. We hebben vorig jaar daar rekening gehouden. Nou, jullie zijn natuurlijk ook als organisatie bij betrokken geweest. En daar heeft Daniel Pasterkamp en een heel team van voorgangers gezegd van, wij willen direct na Empowered 21 in juni, willen wij als stad bij elkaar gaan komen met zoveel mogelijk kerken. En er zijn ontzettend veel kerken die daar momenteel al meedoen, om samen strategisch te gaan nadenken, hoe kunnen wij Rotterdam bereiken? Dus het gebeurt al.
Wauw, echt cool. Hey, en tot slot, hè. Er zijn veel mensen die luisteren. Misschien heeft nog niet iedereen zich opgegeven. Grote kans dat er nog mensen zijn die nog geen ticket hebben. Het woord is aan jullie. Wat willen jullie tegen deze mensen zeggen?
Ja, ik heb het ook als sluikreclame een aantal keer natuurlijk al genoemd. Maar ga alsjeblieft naar de website. Of ja, alsjeblieft. Weet je, het is een voorrecht om hier gewoon bij te mogen zijn. Wij geloven echt dat dit een historisch moment is waar je gewoon bij moet zijn, wil zijn. Mis dit niet. Ja, het wordt wereldwijd internationaal uitgezonden. Maar het is heel iets anders als je er gewoon bij bent. Dus dat is 24 juni. 1 uur in het Olympic Stadium. Duurt ongeveer tot 9 uur 's avonds. We hebben fantastische eetentjes. Allemaal geregeld. Toiletten geregeld. Het ziet er fantastisch uit. Het heeft heel veel geld gekost. Over de miljoen. En het is ook allemaal bijna betaald. Dus dat gaat helemaal goed komen. Kom, geef je op. www.everyone2023.com.
Wil jij nog iets kwijt, Sven?
Ja, nou ja, ik ben natuurlijk enthousiast over de kerk. Dus als je een groep hebt, huisgroep, gemeente, protestantse gemeente, maakt niet uit. Neem je mensen mee, neem je jeugdgroep mee. Het kost helemaal niks. Huur een bus. Heb je handige, praktische mensen in de gemeente, mobiliseer ze om vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat moet natuurlijk allemaal ook geregeld worden. En die paar vurige evangelisten in je gemeente of in je huiskerk, alsjeblieft help ze om deel te nemen aan de outreach 's ochtends van 10 tot 1 door heel Amsterdam heen om andere mensen voor het avondevenement uit te nodigen. Dus alsjeblieft, geef je op, kost helemaal niks en neem anderen mee.
Yes, en als jij in een kerk zit die nog even over de streep getrokken moet worden, dan kun je ook contact opnemen met Sven Leeuwenstein.
Ja. Bel ik je op, gaan we zoomen.
Waar kunnen ze naar e-mailen?
Dat gaat ook via everyone2023.com. Dus meld je kerk aan en dan ga ik je helpen om anderen te mobiliseren.
Dan word je doorverwezen naar jou.
Ja.
Oké, nou dat gaat helemaal goed komen dan. Nou, geweldig, Matthäus en Sven. Super bedankt voor jullie komst en voor dit prachtige verhaal. Ik hoop echt dat heel veel mensen ook weer aangevuurd worden om de grote opdracht serieus te nemen en zeker hierbij te zijn en dit land te winnen voor koning Jezus. Super bedankt nogmaals voor jullie komst. Geloven jullie in de missie van Revive.nl en wil je helpen om goed nieuws te verspreiden, dan willen we je ook graag de mogelijkheid geven om ons te ondersteunen via Revive.nl/steunrevive. En heb jij nog een mooie getuigenis naar aanleiding van de Revive.nl op God Radio, dan willen we dat heel graag natuurlijk horen. Stuur je verhaal dus op naar Revive.nl/contact. Dan nemen we zeker contact met je op. Nogmaals bedankt voor het luisteren allemaal. En jullie ook, dankjewel. En iedereen nog een hele fijne avond. Doei doeg!
Revive.nl op God Radio. Het programma waarin je hoort over wat God doet in Nederland.